Welkom bij Vekon, de podcast. Vekon werkt aan een toekomstbestendige veehouderij met oog voor gezondheid en welzijn van dier en veehouder, waar economie, milieu en samenleving niet los van elkaar worden gezien. Ik, Chantal Duin, ben je host en ga met verschillende sprekers in gesprek over de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over de bodem is de basis. Ik zit hier aan tafel met Jan-Willem Breukink. Hij is natuurinclusief regeneratief melkveehouder. Hij heeft een melkveehouderij in Brummen met en melkt 180 koeien. Klopt dat?
Dat klopt. 180 koeien met 100 hectare land.
Kijk. En dat natuurinclusief regeneratief, wat houdt dat in?
Een hele mond vol.
Ja.
Dat houdt eigenlijk in dat je maximaal gaat samenwerken met ecologie, biologie, om gezond voedsel te produceren.
En wat is dan dat gezonde voedsel?
Het gezonde voedsel voor de koe. Ik ben op zoek naar een bodem in balans die voedsel produceert voor mijn dieren. Zodat de dierdagdosering naar beneden kan. Dat ik gezonde oude koeien krijg. Dus er is nog zat te winnen. En dat leerproces, daar zit ik nu vol in.
Ja, want de dierdagdosering, jij vertelde al van die is maar 0,8. Mm-hmm. Dus die is niet hoog.
Nee.
Die hoeft ook niet per se lager.
Nee, maar ik kan toch beter. Want ik merk toch dat er nog punten zijn onder mijn veestapel waar ik denk van waar zou de oplossing zijn? Waar zou de oplossing zijn op mineralenniveau bijvoorbeeld? Is daar de voederhaag, de oplossing met gewassen, houtige gewassen die dieper de bodem ingaan, die andere nutriënten naar boven halen,
ja.
Die ik anders aan zou moeten kopen.
Ja, precies. En want je zegt al, ik ben bezig met de zoektocht, maar waar is deze zoektocht begonnen?
Ja, dat is al een tijdje geleden. De oudste dochter, ik heb twee dochters, Julijn en Bente,
ja.
Dus die is inmiddels 12 en dan kunnen we best wel weer een kleine 15 jaar terug.
Ja.
Daar zijn ergens een aantal zaadjes gepoot en ik ben vader geworden. En dan ga je nadenken, dan ga je samen met je vrouw in gesprek over van, ja, wat gaan we de meiden nou meegeven?
Wat laten we achter?
Wat laten we achter? Dus het is een zoektocht en die gaat best wel de diepte in de laatste jaren. De bodem. En ik denk dat daar echt oplossingen liggen die een grote verandering positief voor de sector in beweging kunnen zetten.
Ja. En je zegt positief voor de sector. Want waar doe je dan op?
Nou, ze liggen eigenlijk voor het oprapen. De oplossingen. Als het gaat om de maatschappelijke problemen. Want wij zijn degene die heel veel CO2 vast kunnen leggen in de bodem. Organisch stofgehalte ze mogen kunnen krijgen. De bodem weerbaar maken. Dus meer wateropslag. Dus de weerextremen veel beter aankunnen.
Ja.
Dus, ik denk vooral het gesprek met de boeren, beleidsmakers, consumenten. Er is op een heel veel plaatsen gewoon geen kennis. En laten we elkaar gaan vinden, inspireren.
Ja.
En kritisch zijn, hè, want er moet wel een boterham verdiend worden. Dus, en of dat maakt, dat is bij alle takken van sport, of het nou een consument is, of een boer, of een timmerman. We moeten allemaal onze boterham verdienen, maar laten we ook gewoon elkaar in de ogen kijken, aankijken. En we hebben heel veel jaren heel veel gezond, goedkoop voedsel gehad. We hebben de laatste maanden gemerkt dat het ook anders kan gaan.
Ja.
Voedsel duurder wordt. Maar ik denk dat voedsel ook nog veel beter kan gaan worden. Doordat we het systeem, de ecosystemen, waar wij als boer iedere dag mee bezig zijn. Iedere dag zetten we die voet op de bodem. Die beter gaan begrijpen en dat over kunnen dragen naar andere boeren, naar consument en natuurlijk naar beleid, dat we dan hele grote stappen kunnen maken. En dat hoeft voor mijn gevoel niet lang te duren.
Nee.
4 tot 6 jaar. Ik denk dat we dan
4 tot 6 jaar?
Ja.
Maar dan ben jij er natuurlijk al wel 15 jaar langer mee bezig.
Klopt. Ik heb er al heel wat jaartjes in zitten en dat laten de waardes in mijn bodem ook zien.
Ja.
is organisch stofgehalte flink omhoog gegaan.
Ja, want dat wil ik zeggen. Want de bodem is de basis, zeg jij. Mm-hmm. En wat zijn dingen die jij toegepast hebt en wat zie je daarvan terug?
Nou, het is ten eerste gaan kijken. Op het moment dat je mest uitrijdt, is die mest goed voor de bodem?
Ja.
Wat doet het bodemleven ermee? Dus ga gewoon kritisch zijn op, ik heb wat gedaan. Ik heb een begrondbewerking gedaan. Ik heb een bemesting gedaan. Wat zie ik?
Wat heb jij dan specifiek gedaan?
Water bij de mest, de eerste stap. Dus de zoute, scherpe mest basis maken, zodat je ziet dat vogels anders reageren. Want vogels, die de meeuw en de kraaidieren, dat zijn de opruimers van de natuur, de vuilnismannen.
Ja.
Als je als boer dus verkeerd met je bodem omgaat en er komt een hele hoop leven, voedsel voor de opruimers naar boven, dan raak je dus zo bodemleven kwijt.
Ja.
Dat dus als je zo met zo'n bril op gaat kijken naar jouw doen als boer, en dat kun je dus op heel veel plekken in het systeem, kun je daarna gaan kijken van, wat gebeurt er met de manier van werken, hoe ik dat nou doe, en als ik het anders ga doen, ben ik dan de biologie, ecologie minder tot last, ga ik meer samenwerken.
Ja.
En dat zie ik wel heel erg. We zijn van sturen, beheersen, controleren. En ook naar de veeartsen. Het is heel vaak, er komt een probleem. Ja, dan is daar een antibiotica voor.
Ja.
Nou, laten we nog gewoon samen met de veearts, met adviseurs eens in gesprek gaan. Hoe kunnen we zorgen dat het probleem niet voorkomt?
Ja.
Meestal, en dat zie ik steeds vaker hier, de oplossing die ligt eigenlijk direct naast het probleem. En die kun je als boer in de natuur heel vaak terugvinden.
En heb je daar een voorbeeld van?
Ja. Houtige gewassen. Aspirine. De wilg.
Aspirine, ja. Wat letterlijk aspirine natuurlijk ook is.
Dus wilgetenen, ja. Houtige gewassen. De dieren meer diversiteit aanbieden. Het succes van diversiteit.
Ja.
Weerbaarheid. En dan is het zowel bodemweerbaarheid als dierweerbaarheid. Dus daar zijn de voorbeelden zo. En ik heb er nu op dit moment eventjes geen voorbeeld van, maar die komen zo.
Ja,
gedurende. Komen er vast nog wel een paar voorbij die ik u graag wil delen.
Ja, en want je zegt van het is kijken, maar kijken is natuurlijk ook weten waar je naar moet kijken.
Mm-hmm.
En wat jij vraagt is wel een hele omslag in denken.
Ik heb middelbare landbouwschool gedaan.
Ja.
En ik heb een vader. Dus we hebben een familiebedrijf. Dus ik heb heel erg naar mijn vader gekeken.
Ja, precies.
Een opleiding genoten. En dan denk je dat je boer bent. En dan doe je 10 jaar heel erg mooi dat systeem mee. En ja, bij mij is het moment gekomen dat ik 15 jaar geleden dacht van, wacht eens even. We doen dit nou ieder jaar. We zien ieder jaar de bodem iets achteruit gaan. We zien processen goed gaan, niet goed gaan. Ja, en dan komt het mooie internet van de wereld en de zoektocht. En die is echt letterlijk all over the globe gegaan. En ik heb heel erg veel inspiratie gehad aan een Kate Brown, een Helene Ingham, Christine Jones, Nieuw-Zeeland. En die kijken anders naar de processen in de bodem. En dat is dus geen monocultuur. Dat is diversiteit. Dus de antwoorden zijn helemaal niet zo ingewikkeld. Alleen je leert ze niet. En op dit moment ook nog niet. Daar ben ik best wel kritisch op. Laten we ook met de mensen die de opleidingen samenstellen, eens in gesprek gaan uitnodigen op de bedrijven. Want ze zijn er. In alle windrichtingen in Nederland zijn ze er al. Die regeneratief, natuurinclusief boeren.
Ja. En wat je zegt, ik heb eigenlijk informatie van over de hele wereld gehaald.
Ja.
En wat zijn dan de dingen waarvan jij dacht, hé, maar dat kan ik toepassen in Nederland, zeg maar in Brummen?
Christine Jones, de 4 species rules. 4 soorten. En dan niet 4 soorten Engels rijgras. Nee, zo divers mogelijk.
Ja.
Want ik ga nu even een woordje noemen, de rhizosfeer.
Ja.
Dat noemen we gewoon in Nederlands de wortelzone. Zo zal ik het ook benoemen verder.
Ja, de wortelzone.
De wortelzone,
ja.
Daar gebeurt het.
Ja.
En daar zijn duizenden schimmels, bacteriën. En dan vooral in het gangbare landbouwsysteem, zoals ik ook jaren gewerkt heb, heel erg bacteriedominant. Doordat je heel veel verschillende soorten gewassen, dus vanuit de monoculturen afstapt, zowel op akkerbouw als op grasteeltgebied, dan ga je diversiteit creëren in de bodem. En dan ga je dat huis zo divers maken dat er zo verschrikkelijk veel verschillende bacteriën, schimmels kunnen gaan leven.
Ja. En als Want jij beschrijft de bodem als een huis, hè?
Ja, zeker.
Dus dat is even om de luisteraar mee te nemen. En wat jij zegt met die vier species, dat is eigenlijk dus vier soorten.
Ja.
En wat zijn dan die vier soorten?
Die vier soorten, dat noem kun je een sigorij, een duizend blad, een smalle beegbreek.
Ja, precies.
Verschillende grassoorten, sowieso. Een Engels raai wordt er ook heel erg bij, omdat wij natuurlijk ook kilogrammen droogstof van hectare willen.
Ja.
Maar we willen wel die... Ik zie het ideaal met de droge stofopbrengst van een hectare, dat die zo divers mogelijk aan microsporenelementen is. En dat krijg je niet alleen van Engelse rij.
Nee.
En als je dan onder het maaiveld gaat kijken, daar krijg je een... Ben ik nu op zoek, en dat laat ik ook zien via microscopie, zijn we dus echt actief aan het monitoren om in 4 tot 6 jaar een schimmelbacteriebalans te creëren. Een gangbare landbouwbodem. 1000 bacteriën, 1 schimmel.
Ja.
Een bodem in balans die gezond voedsel kan produceren, waar planten ook weerbaar worden tegen ziektes. En waar de onkruiden, in mijn leven bestaan geen onkruiden meer, want het zijn allemaal signaalplanten. Daar zal ik je zo nog een voorbeeld van geven. Maar als je dus die schimmel-bacteriebalans krijgt, dan krijg je weerbare gewassen.
Ja.
En die zorgen ervoor dat er dus geen ingrijpen, sturen, controleren, beheersen, dat er op die manier niet ingegrepen hoeft te worden.
Nee, dus jij zegt eigenlijk in dat huis, zoals je het beschrijft, daar heb je dan evenveel bacteriën als schimmels.
Ja.
En die zijn in balans en daardoor is je gewas in balans en uiteindelijk ook de koe.
Helemaal. En om een klein voorbeeldje te geven, kroonroest. Als ik mensen op mijn bedrijf krijg en zeg van, hoe zit dat met de kroonroest in najaar? Ja, en als het gooien we nog een klein beetje stikstof bij, dan komt het allemaal goed. Ik zeg, maar waarom staat er nou geen kroonroest bij mij in de kruidenrijk, in het kruidenrijkgras?
Ja,
je hebt nalevering van de vlinderbloemige stikstof. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar dat is nog een andere aan de hand. Doordat je een schimmelbalans krijgt en dan schimmelbalans vanuit de concurrentie, doordat heel veel schimmels bij elkaar leven, komen de kwaaie schimmels. En dat zijn er ook natuurlijk een aantal waar de boer die de boer liever niet, een kroonroest, een meelbouw. Die heb je liever niet. Doordat je dus diversiteit krijgt, krijg je daar ook balans in, zodat de kwaaie schimmels minder problemen gaan veroorzaken. Als er dus met chemie ingrijpen of met zouten, met kunstmest, dan ga je die schimmelbalans, die ga je eigenlijk onderdrukken en dan gaan die schimmels waar je liever niet te veel van hebt, die gaan dan weer de overhand krijgen.
Ja. En jij zegt eigenlijk door het zo natuurlijk mogelijk te beheersen, heb je dat niet, want het is dan in balans.
Ja.
Ja.
Gaan we even terug.
Ja.
150 jaar geleden, 200 jaar geleden. Nou, ergens heeft Justus van Liebig kunstmest uitgevonden.
Ja. Is dat zo lang geleden?
Miljoenen jaren daarvoor ging het ook goed.
Dan zegt
de gangbare collega, ja... Mijn collega, want ik ben zelf ook een gangbaar melkveehouder.
Ja.
Maar dan zegt een collega tegen mij van, ja, maar ja, toen waren de opbrengsten natuurlijk heel anders dan wat ze nu zijn. Dus dat klopt, maar miljoenen jaren lang hebben die ecosystemen gedraaid.
Ja.
En wij als mens zijn daarin gaan sturen en we hebben dat heel erg op kunnen, de producties heel erg omhoog kunnen halen. Ik ben nu op zoek naar een productie die bij een bodem hoort. Volgens mij hebben we met het landbouwsysteem zoals we het nu hebben, heel erg zand, klei, veen, alles door hetzelfde ringetje gedrukt.
Ja.
Van, er moet allemaal 10.000 kilogram droge stoffen komen of meer.
Ja.
Maar wat kan de grond aan? Wat kan de bodem leveren?
Ja. Nou ja, en met zand, grond, zand, klei, veen heb je natuurlijk ook wel een belangrijk, issue of weet ik veel, maar de uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Want we hebben in ons kleine landje wel allerlei verschillende soorten grond.
Hmm.
En wat jij hier doet op jouw grond is natuurlijk anders dan wanneer je ergens anders zit met een andere grondsoort. Of zeg
dat,
je van niet?
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar als het gaat om de productie, ja. Ja. De droge zandgrond produceert anders dan droog kleigrond. Ja. Maar als het gaat om de schimmelbacteriebilans. Als we vandaag ons boeltje oppakken hier in Nederland. En we gaan verhuizen allemaal naar Engeland toe. Naar Duitsland. België. Ja. En we laten Nederland met rust. Dan komen alle bonen weer in balans. Heeft ongeveer 100 jaar nodig. Die tijd hebben we niet.
Ja.
Maar dus ik moet wel aangeven of het nou veen, zand of klei is. Ik denk dat de succesfactor van de bodems is dat we de schimmels erin krijgen.
Ja,
en die hebben we redelijk onderdrukt, weggepest.
Ja.
Als we om ons heen kijken, ze zijn niet zo ver. Ze zijn niet zo ver bij ons vandaan gegaan. Want in de perceelsranden, de bosranden, stukjes bos, daar zit de biologie, de balans gewoon nog.
Ja, maar zou het niet zo zijn, even hypothetisch, dat in een kleigrond een andersoortige balans komt dan in een in de veen of in de,
ja, ik denk wel, dat er is ook nog te weinig kennis over, maar er zijn duizenden schimmelsoorten, er zijn duizenden bacteriesoorten en iedere bodem, ieder gebied heeft zijn eigen gewassen die er groeien met bijbehorende biologie.
Ja. Ja, maar nou ja, dan ben ik wel gewoon meer vooruitkijkend benieuwd van hoe dat dan zich vanzelf vorm zou krijgen als we het gewoon maar laten. In Nederland bijvoorbeeld.
Ja, nou, het gewoon laten, dat was natuurlijk net zo gesteld, dat gaat hem niet worden.
Nee.
Maar het is wel met elkaar in gesprek gaan.
Ja.
En met de zandboer ga ik heel graag in gesprek. We waren natuurlijk vroeger boeren onderling ook al heel veel aan het polariseren. Wauw, je bent een rijke kleiboer.
Ja.
het gaat vooral om hoe gaan we met de bodem om.
Ja.
Jochem Meijer heeft een hele mooie. Stop maar. Begin maar weer helemaal opnieuw. En dat vind ik zo kenmerkend voor ons. Want we doen het ieder jaar weer. Akkerbouw in Nederland. Melkveld in Nederland. Ieder jaar weer de ploeg erin. En hup, we gaan weer opnieuw.
Ja.
Terwijl de microbiologie de bodem ieder jaar weer bedekt wil zijn. En weer verder doorontwikkelen. In een andere fase wil komen. En dan beginnen we weer opnieuw. En weer opnieuw. En continu probeert die bodem weer bedekt te zijn. En met via fotosynthese heel veel koolstof vast te leggen in de bodem. Nou ja, als we nou zo iets meer zo op die manier naar de bodem gaan kijken. Dat wat daar opgebouwd is aan organische stof, koolstof. Alle wortelkanalen intact houden. Alle kanalen van de pendelaar, van de wormen. Daar kunnen vervolggewassen daar gewoon weer op verder ontwikkelen. En dan kun je die organische stof dieper de bodem in krijgen.
Ja, is dat dan kort gezegd niet meer de ploeg erin?
Anders met de grond opbrengen. Zo min mogelijk de ploeg erin. En als je hem erin doet.
Met de regen.
10 jaar geleden, dan ging die 30 centimeter door. En het andere jaar 33, omdat dan de ploegsoel uit was. En nu op dit moment 12, max 14 centimeter. Met een ecoploeg.
Ja.
Dat is de oplossing. Kijk, als ik van grasland naar bouwland ga, dan zal er gekeerd moeten worden.
Ja.
Maar als ik van bouwland, tarweveldbonen of voederbieten naar gras ga, dan hoef je helemaal niks te keren aan de bodem. Dan is de bodem mooi en dan kun je hem in de zomer gewoon inzaaien met een kruidrijk gewas of een vervolggewas.
Ja.
Dus dat wil ik eigenlijk wel heel erg meegeven van op het moment dat je het plan maakt, probeer met zo min mogelijk fossiel en met zo min mogelijk de zaak op de kop te zetten. Dus eigenlijk na te denken over het bodeminternet, mycelium, dat is het wortelnetwerk van een schimmel. Dat kan het gewas, of het nou een boom, een maïsplant, of een suikerbiet is, een voederbiet, of gras, kruidenrijk gras. Dat myceliumnetwerk kan het worteloppervlak tot wel 100 keer vergroten. Dus dat is gigantisch. En als je dat goed weet te ontwikkelen in je bodem, dan worden we weerbaar.
Ja.
En een mooie bijkomstigheid is dat we alle microsporenelementen die je in je gewas wilt hebben voor gezond vee, voor gezond voedsel, dan ook krijgt. Op het boodschappenlijstje, de liquid sun noem ik het dan, via de fotosynthese, de suikers die de bodem ingaan,
ja.
Een deel daarvan gaat naar de vrucht, gaat naar het product dat wij oogsten en een deel daarvan gaat rechtstreeks naar de bodembiologie.
Ja.
En dat is het boodschappenlijstje. Want ik heb magaan, ik heb selenium nodig. Ik heb dus een bepaalde microsporenelementen als plant nodig. Dat boodschappenlijstje gaat in de vorm van suiker de bodem in en de schimmels die leveren. Die kunnen vrijmaken via hun enzymen die ze uitscheiden. En dat zijn de meest heftige zuren vanuit schimmels die nutriënten los kunnen weken uit je bodem.
Ja. En dat is dan ook voor je mineraalhuishouding?
Ja, zeker. Dus dan, kijk, als die, dan is de nutriënten die nodig zijn voor een gewas in groei, om weerbaar te zijn en om gezond groot te groeien zonder problemen, insecten, aanvallen, schimmelziektes. Zo kun je een weerbaar gewas telen.
Ja.
Als alleen die bacterie onder in die bodem zit en levert, en daar zit stikstof in opgeslagen in die bacterie die niet vrijkomt omdat de roofdieren die bacteriën vreten en de exudaten ervan geven aan de wortelzone, aan een plant, die als dat niet in balans is, dan kan er ook niet geleverd worden.
Nee.
Aan een gewas. En dan heb je natuurlijk de NPK weg, van boven, kunstmest, veel drijfmest. Ja, dan trek je het zaakje op balans.
Ja. Hey, en nou even de vertaling van de gezonde bodem naar de koe.
Hmm.
Want wat zie jij nu gebeuren in jouw stal?
Gemiddelde leeftijd omhoog, die dagdosering omlaag. Ik kan ook zeggen, het is voor mij ook nog een leer en een zoektocht, een leerweg. Dus de ideale koe, 7 jaar oud, zoals Joep Dries dat zo mooi vertelt,
ja,
met zijn topproductie. Dat inspireert mij om verder te gaan met de leefomgeving voor de koe, maar ook verder te gaan met, krijg ik alle microsporenelementen nou in het voer op deze manier, of zijn er nog andere wegen, nog meer voederhagen, dus meer diversiteit, zijn er nog gewassen in het kruidenrijk gras die ik nu nog niet heb, maar die wel heel erg goed zouden zijn voor de koe.
En heb je dan dingen in gedachten?
Ik heb haarstalen laten nemen vanuit de oren van de koeien.
Ja.
En die geven mij eigenlijk het beplantingsplan van de toekomst aan.
Kijk.
Want er zijn houtige gewassen die veel selenium vrij laten komen, veel meer gaan. En zo ga je dus je beplantingsplan voor je verbindingszones langs de percelen. Ga je en de voederhagen, die ga je dus zo aanpassen dat van de afgelopen 5 jaar kun je dus gewoon zien waar een koe een tekort heeft gehad.
Ja.
Via de oorstalen. En dat is dus ook een weg om te kijken van kunnen we via houtige aanplant, dus een meidoorn, een sleedoorn, wilg, om die ook meer aan de dieren te gaan vervoederen.
Ja, en dat zeg je door voederhagen?
Ja.
En denk je ook nog aan bomen of ik weet niet of dat mag hier?
Zeker. Nou, we hebben het voordeel dat we in Gelderland zitten.
Ja.
Wat noordelijker komt, dan is dat wat lastiger volgens mij. Maar ja, ook dat is weer leuk om te zien. De wetgevers die zitten, zijn daar ook mee bezig. Dat het makkelijker wordt om meer houtig gewas op je percelen te zetten.
Ja.
Dus aan de ene kant de nutriënten vrijmaken voor de koe om te grazen, zeg maar, verticaal weiden. Langs kavelpaden, in weiden waar koeien dus kunnen knabbelen aan houtige gewassen. Maar aan de andere kant lijnen in het landschap met een eiwittransitie, hazelnoot, hazelaar. Dus dat, yeah, je de eiwitten vanuit de noot gaat vermarkten. En natuurlijk als hele mooie bijvangst, waar ik zelf heel enthousiast van word, is dat myceliumnetwerk gaan ontwikkelen.
Yeah.
Omdat bomen veel meer nog veel actiever samenwerken met bodemschimmels.
Yeah. En die komen natuurlijk ook weer dieper de bodem in uiteindelijk.
Ja, ja,
ja. En dus, want ik ben wel een beetje getriggerd door jouw oorhaarstalen. Want dan denk ik, oh, dan ben ik wel benieuwd wat daar natuurlijk uitkomt. En waarvan je zegt, dat is dan het eerste wat we gaan aanpakken.
Ja.
En het lijkt me stiekem ook een beetje confronterend.
Want?
Nou ja, als je dus een onderzoek doet naar de haren, pluk haar uit het oor van de koe. En daar krijg je dus eventjes gepresenteerd wat de afgelopen 5 jaar tekort is geweest.
Ja. Of te veel, hè?
Ja, of te veel.
En door te veel kan ook blokkeren.
Ja.
Dat andere mineralen juist weer niet opgenomen worden.
Nee.
Als het om getallen gaat van de haarstalen,
nou,
die heb ik ze op dit moment niet paraat.
Nee, maar dat.
Maar ik zou wel zeggen van, ga er eens met je veearts over in gesprek.
En ja.
Die weg die is er gewoon om te kijken van, zit ik goed met mijn mineraalmanagement in het rantsoen?
Ja.
En vooral eigenlijk, er kan heel veel geleverd worden van eigen grond.
Ja, precies.
En dan is de koe ook degene die zegt van, nou, je pakt nou de wilg waar ik nou een beetje mij door. En dat zijn echt geen tonnen, kilo's droge stof. Het zijn echt kleine hoeveelheden.
Ja. Nou, en dan krijg je een soort stukje zelfmedicatie, zoals sommigen dat dan noemen, wat de koe prima kan.
Ja.
Ja.
Waarom pakt de koe de verse zuuring, de jonge zuuring?
Ja.
Paardenbloem, hetzelfde verhaal.
Ja.
Ik heb vorig jaar met mijn koeien voor de eerste keer buiten gehad en ze gingen helemaal los op de paardenbloem.
Ja. En wat zegt dat dan?
Ik denk calciumtekort. Ja. De paardenbloem is degene die calcium omhoog brengt in de bodem.
Ja.
Maar kunnen we gelijk een bruggetje slaan weer naar de bodem?
Ja.
Ik doe een presentatie aan een groep boeren en dan vraag ik collega's van hoe kom je nou van je paardenbloemenprobleem af? Ik zie het zelf al niet als probleem, alleen paardenbloemen mogen bij mij aanwezig zijn, alleen in balans, niet te veel.
Nee. En je zei natuurlijk al eerder van het zijn signaalplanten eigenlijk.
Heel erg.
Signaal.
Ja. Net zoals de zuuring of de paardenbloem, allebei eigenlijk kalk omhoog brengen vanuit de diepere laag.
Ja.
Nou, dan krijg ik heel vaak als antwoord, ja, dan moet de longwerker bellen. Toch even de spuit erover en we beginnen weer even, stop maar, we beginnen helemaal overnieuw.
En weer opnieuw, ja.
Mijn antwoord is, bekalken.
Ja.
De paardenbloem geeft aan, er is in de toplaag te weinig kalk. Nou, dat kun je met een druppeltje zoutzuur, kun je het heel mooi zien in de toplaag of die reageert. Is er geen reactie op het zoutzuur op kalk, dan zit er gewoon te weinig kalk in die toplaag.
Ja.
Als je dan een jaarlijkse bekalking doet, en ik heb dan gekozen voor een organisch gebonden kalk, gemalen eierschalen, dan zegt de adviseur nog wel eens van, ja, dat is natuurlijk, dat komt pas vrij als jouw dochters boerin zijn. Ik zeg, nou, zo zie ik het niet. Een gemalen eierschaal is een heel fijn product.
Is poeder?
Het is 2 mm, het is een granulaat. En die verweert ook. En daar ook weer het antwoord. Als jij een balans in de bodem krijgt, een schimmelbacteriebalans. De schimmels, de enzymen.
Die gaan hun ding doen.
Die kunnen van steen kunnen ze grond maken. Want zo is deze wereld ontstaan. Hè?
Ja.
De schimmels hebben de stenen doorboord met hun wortels. En die hebben dus grond gemaakt. En al die klei waar ik hierop de eer. Ik heb de eer om hier op hele mooie jonge klei te mogen boeren. Die is allemaal via de rivier afgezet.
Ja.
Dus, ja. Die schimmels zijn gewoon heel belangrijk geweest in de totstandkoming van bodems, van de aarde.
Ja.
Dus ik denk wel, les je bodemkunde. Vooral op zoek gaan naar de juiste mensen in de wereld, want dat heb ik gedaan. En dan ben je de wereld rond geweest en dan kom je in Nederland terug. En dan merk je toch dat er in alle windrichtingen heel veel kennis zit.
Ja, dus niet iedereen hoeft naar Nieuw-Zeeland.
Absoluut niet. Dan ben ik daar ook niet geweest, nee. Jammer genoeg. Maar het is wel, ga uit het kringetje adviseurs wat kort om jouw bedrijf heen zit. En ga vooral op zoek naar andere kennis.
Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk even een resume van wat we besproken hebben. Van de mensen die nu luisteren, die denken, joh, ik wil iets op mijn bedrijf. Het moet anders, zeg maar, dat gevoel wat jij 15 jaar geleden hebt gehad. Waarvan zeg je, waar moeten zij beginnen?
En niet groot, niet extreem.
Nee. Maar zo klinkt het nu natuurlijk wel. Tenminste, als ik.
Nou, als we dit over 15 jaar uitsmeren, valt het wel mee.
Ja, oké.
Dan valt het wel mee. De laatste jaren zijn wat heftiger gegaan dan de eerste 10 jaar.
Maar, die eerste 10 jaar van jou hoeft niet iedereen meer mee te maken, denk ik dan.
Nee, hoor. Ik zou zeggen, luister de podcasten.
Ja.
En dan zijn er nog veel meer. Ga ze luisteren, want er is zo ontzettend ontwikkeld voor kennis.
Ja.
Ik haak natuurlijk ook aan, hè? Want die mensen die ik straks noemde, dat zijn ook allemaal al zestigers.
Ja.
Die zijn ook hun hele leven al bezig met een verhaal vertellen wat anders is dan de route die Justus van Lubeck ooit in 1873 of 75 ontwikkeld heeft.
Ja.
En waar hij dus eigenlijk ook al van zei van wacht eens even, dit is niet de weg.
Nee.
Alleen toen had de lobby en de industrie het al overgenomen. Het stokje. En daar zitten we nu nog steeds in dat systeem vast.
Ja. En eigenlijk zeg jij, we kunnen naar een meer natuurlijke manier. En dat begint bij eigenlijk bij kijken naar de natuur. Van wat gebeurt er?
Ja.
En puur monitoren, zien van hey, wat gebeurt er als ik dit doe?
Ja.
Ik denk ook altijd bij als je dingen gaat veranderen, begin met één ding. Want dan kun je monitoren wat het doet.
Dat klopt. Maar ja, dat heeft ook met karakters te maken.
Ja.
De een die kan dat hebben dat hij 3-4 dingen over de kop gooit. En,
ja.
En de ander die is, ja, dus ja, begin zo groot als je zelf aan kan.
Ja.
En
wat bij je past misschien?
Ja, nou dat is zonde meer waar. De ene boer die zal meer zijn stal induiken onder de koeien. Fokkerij technisch. Om daar, en dat is denk ik ook het mooie van ons boeren. Iedereen heeft wel ergens een passie in.
Ja. En alleen, een expertachtige rol.
Ja, 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 alleen wat ik wel gemerkt heb de laatste jaren. En ook vanuit mijn eigen opleiding van de stagiaires die ik allemaal krijg. Boer, burger, beleidsmaker. Bijna alle mensen hebben geen idee hoe nou de bodem echt werkt. Hoe de bodembiologie echt werkt en hoe je echt een gezonde bodem kan krijgen. En dat antwoord heb ik ook nog niet. Ik ben daar nog zoeken in, maar ik ben daar wel heel ver in al.
Ja.
Wij zijn groot grondbezitter, melkveehouders, akkerbouwers in Nederland. Dus volgens mij is het nu gewoon tijd om gewoon een plan te maken. Om een beleid te vinden met van dit is wie wij zijn en wat wij kunnen. Wij kunnen heel gezond voedsel produceren.
Ja.
En het summum voor mij zou zijn, Wageningen heeft na de Tweede Wereldoorlog de kennis over de wereld uitgespreid. Laten we dat weer doen.
Ja.
Laten we eerst het lerend netwerk in Nederland elkaar inspireren en elkaar naar een heel mooi landbouwsysteem helpen. En dit is echt niet de enige weg. En ik ben helemaal niet anti-kunstmest. Ik ben alleen wel, ik weet gewoon wat dat korreltje zouten doet met de bodembiologie. En hoe dat de bacteriekant op gejaagd wordt. Het is een proces waar we volgens mij doorheen gaan en dat is ook afbouwen en opbouwen.
Yeah.
Dus het is helemaal niet zo dat we gisteren allemaal moeten stoppen met kunstmest. Dat is ook een weg.
Nee, alleen langzaamaan stoppen met ploegen.
Anders bodemwerk. Minimaal de grond keren, dus ecoploegen.
Yeah.
De diepere grondlagen afblijven, niet verdichten met zware machines. Dan hebben we nog een hele leuke, als jij goed die schimmelbalans, schimmelbacteriebalans, die kan ook, die geeft ons ook de ruimte om met zwaardere machines land op te gaan. Het is geen vrijbrief om te zeggen van, we kunnen gewoon en het komt goed, maar de sponswerking van de bodem door dat myceliumnetwerk, die wordt veel meer.
Ja, is...
En als je dan met een machine eroverheen bent geweest, dan veert die ook weer terug.
Ja.
Dus het geeft ook weer ruimte, hè? Want ik ga natuurlijk ook niet met mijn paard en wagen het land op.
Nee.
Dat is allemaal heel idealistisch, maar... Bij ons gaan ook gewoon de pk's erover en moet ook het werk gebeuren.
Yeah.
Maar het geeft dus meer ruimte om je bodem gezond. Ja, als je een gezonde bodem hebt, de balans hebt, dan krijg je dus ook minder verdichting.
Ja, yeah. Yeah. Dus kortom, de bodem is de basis. We moeten kijken naar ecologie en biologie.
Ja.
En naar de ecosystemen die onder het gras of onder je gewas eigenlijk zitten.
Onder het maaiveld, hè. De film die is pas uitgekomen. En
ja.
Dat is ook een manier om de wereld in te helpen, in de stad, beleid, mensen te laten zien waar lopen we nou overheen als we aan het voetballen zijn.
Ja.
Waar lopen we overheen als we hier een gewas gaan telen,
ja.
Als boer. Dus dat is voor mij wel heel fijn dat dus daar ook een film over gemaakt is.
Ja.
Maar er zijn er veel meer, hoor.
Ja.
Ik zou beginnen met Fantastic Fungi.
Fantastic Fungi. Nou, alle filmtips en podcasttips, daar heb je een heleboel van. Dus mochten er mensen zijn die luisteren, die denken ik wil meer weten, dan zou ik ook zeggen luister de andere afleveringen van onze podcast. Maar er zijn inderdaad veel meer podcasts hierover gemaakt.
Ja, dan mag ik nog even een tip geven.
Ja, doe maar.
Boerenverstand en nieuw voer.
Ja, precies.
Staan boorden vol met inspirerende ondernemers.
Ja.
En die door een andere bril naar de bodem kijken.
Ja. En eigenlijk zeg je ook, kijk eens wat verder dan je...
Heel erg.
Je huidige kring aan adviseurs.
Je kunt heel erg in de adviseur... En ik wil de adviseurs ook absoluut niet... Die doen ook alles met hun beste wil en passie. Maar maak je wereld gewoon groter.
Ja.
En ja, kijk vooral naar andere systemen. Ook wat mij ook heel erg, waar ik heel veel van geleerd heb, is niet alleen veehouderij, maar ook akkerbouw, pluimveehouderij.
Ja. Kijk, ja, sowieso moeten we daarin natuurlijk ook wat van elkaar leren.
Ja, absoluut. Want ja. Dat is, ja, de kennis is daar.
Ja, en dus als die, we het met elkaar doen,
ja,
dan kom je verder.
Ja, dus die 15 jaar waar ik nu al bezig ben, ik borduur verder.
Ja.
Op mensen die ook hun hele leven al ja, hier aan dit succesproces hebben gegeven. En ook heel veel wetenschappelijk onderbouwd. Hè?
Ja.
Dus ik ga niet dingen de wereld in helpen waar ik niet zeker van ben. En ik heb niet gestudeerd, maar ik ben wel degene die zegt, als ik dus links een verhaal hoor, rechts een verhaal hoor, dan weet ik dus wel van, hey, dit is echt een waarheid. Dit is echt zoals het is.
Ja.
Dus die tijd en energie heb ik er wel in gestoken, dat ik echt wel, waar ik mee bezig ben, zeker weet dat ik de goede kant op ga.
Ja. Nou, mooi. Ja, ik denk bijna van, we moeten eigenlijk over 5 jaar gewoon de podcast nog een keer maken en dan kijken waar we dan staan.
Ik denk heel leuk. Van harte welkom.
Ja.
Over 5 jaar. Ik ben in de media ook actief. Facebook. En de kennis die ik dus ophaal, probeer ik op die manier ook de wereld in te helpen.
Ja. Ook met een leuke video van de valken in de
ja.
aan de buitenkant van de schuur.
Ja.
Nee, nou, heel erg bedankt voor het delen van jouw visie op de bodem, maar ook jouw de weg die je hebt afgelopen om te komen waar je nu bent. En ja. Nou ja, wat ik zeg, ik ben eigenlijk heel benieuwd waar we over 5 jaar staan.
Maar wat mij ook, wat ik ook erg leuk vond, is om de eerdere podcasten van jullie te horen. En ja, ik zou ook de collega's aanraden om er gewoon eens even doorheen te scrollen en te kijken van, hey, er zitten echt leuke onderwerpen bij.
Ja. Nou, dank.
Helemaal goed.
En we spreken elkaar. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar Veecon de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten? Of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@veecon.nl. Tot de volgende keer.